We zitten in deel 5 van de serie. En als je wil weten wat we gedaan hebben, dat was allemaal goed. Ga lekker naar het internet en daar kan je het vinden. Ik doe dit bewust omdat ik was niet van plan, maar ik doe het bewust, want ik heb de tijd nodig voor vandaag. Zeker ook na wat ik merk dat er in de aanbidding gebeurt. En ik wil ook proberen enigszins de tijd te respecteren op een moederdag, waarin er ook vaak andere afspraken zijn. Deel 5 in onze serie. En we hebben een paar weken gehad, die waren feitelijk, hè? Wanneer gebeurt het nou, wat gebeurt er nou en hoe gebeurt het nou? En toen zijn we gegaan naar, en wat betekent dat nou voor ons? Vorige week hebben we gezien dat dat gaat over een leven waarin we onze talenten inzetten en bouwen met goud en zilver en edelstenen in plaats van met stro. Dus niet de rit uitzitten tot hij terugkomt, maar actief het leven. En vandaag gaan we verder in wat betekent het nou voor ons? En dan gaan we kijken van jongens, wat gaat er nou gebeuren met het kwaad? Wat de mensen op deze wereld aangedaan is, maar ook wat we elkaar aandoen. Weet je, hoe mooi genade ook is, en dat vinden we altijd prachtig als het baan breekt, en dat moeten we ook zeker zo houden. Kwaad laat wonden achter, toch? En als je zegt van geweldig dat er genade is voor degene die mij dit aangedaan heeft, blijft daar nog altijd de rauwe wond van het kwaad wat aangedaan is. En dan hebben wij in Nederland een gezegde, wat ik echt een dooddoener vind. Tijd heelt alle wonden. Tijd heelt helemaal niks. Naar het verstrijken van de tijd komen dingen minder vers in ons geheugen te leggen en gaan er soms de rauwe kanten af. Maar tijd heelt geen wonden. En genade en vergeving zijn prachtige en machtige koninkrijksprincipes. En beschikbaar voor iedereen. En hoe mooi dat ook is. Maar de gedachte dat die ander genade en vergeving ontvangt voor het kwaad wat hij jou heeft aangedaan, neemt de pijn en het verdriet en de hang naar rechtvaardigheid bij jou niet weg, toch? Ben ik de enige echt, jongens? Ik bedoel, ik geloof in vergeving. Maar soms zijn de dingen die me aangedaan worden, zeg Heer, mag ik hem één keer bam, met zijn kop tegen de muur rammen? En dan vraag ik daarna vergeving en bid ik voor genezing. Ja, ik heb dat, sorry. Halleluja, dankjewel. Ik had het even nodig, Monique. Natuurlijk vergeving. En prijs de Heer voor genade op genade op genade. En onbegrijpelijk, waar de zonde toeneemt, neemt de genade nog meer toe. Maar op het moment dat het onrecht mij getroffen heeft, of mensen treft die me lief en dierbaar zijn, ja, daar word ik knorrig van. En dan ben ik genadig naar mezelf op dit moment. En soms hoeft dat nog niet eens een persoonlijk iets te zijn wat me raakt. Soms kan dat iets zijn wat of dat op wereldtoneel iets raakt wat mij heilig is. Oh jongens, dit wordt een lange zondag. Met het risico dat ik in de sores terechtkom, maar ik ga het je zeggen zoals het is. Toen afgelopen week iemand uit een pro-Palestijnse beweging het in zijn hoofd haalde om op de dag van dodenherdenking het monument op de Dam te bekladden, toen had het gezin van de Plas exact 20 seconden nodig om een passende oplossing te vinden. Exact 20 seconden. En die luidde: op de boot en rechtstreeks naar Gaza. Daar zit niet zo heel veel genade in. En vergeving was helemaal afwezig. Want daar raak je iets waarvan ik denk, serieus? Ken je geschiedenis niet? Weet je niet wat hier gebeurd is? Ik ging niet naar de Dam toe, hè? Niemand heeft mij gebeld of ik het schoon wilde maken. Sterker nog, ik heb niet eens directe familieleden die in de oorlog overgaan. Dit is niet zozeer mijn persoonlijke kwaad. Maar het is wel iets wat me raakt. Omdat ik daar aan verbonden ben op een manier dat ik denk, jongens, dit doe je niet. En ja, Martin, je moet die mensen toch vergeven. Ja, dat klopt. Maar op het moment dat we het zagen, deed op de boot naar Gaza het beter dan vergeving. in dit hartje. Zijn we er? Dit is wat het uitblijven van rechtvaardiging doet en van gerechtigheid doet op het moment dat we de schoonheid van vergeving omarmen. Natuurlijk vergeven we. Maar even wachten, het onrecht zit hier, toch? En ik kom er zo meteen nog een keer op. En dan ga ik hem nog wel een keer aanhalen, want deze moeten we van begin af aan even hebben. Sommige dingen zijn voor anderen hele mooie verhalen. Hè? De kampbeul die bij Corrie ten Boom komt en die haar zus doodgemarteld heeft. En die zegt, ik heb de Heer gevonden, Fräulein ten Boom, wollen Sie mir vergeben? En je hoort de harpjes op de achtergrond. Pring, pring, pring. Dat betekent, als ik hier ja op zeg, zit ik nog steeds met de wrok en de pijn over wat jij gedaan hebt. En ik weet niet of dat je het antwoord kende. Tante Corrie zei, ik ga het niet nog een keer doen, want daar hebben ze leuke filmpjes over gemaakt. Ik kon het niet, ik kon het niet, ik kon het niet. En toen kwam Romeinen 5 vers 5 in mijn gedachten, waar staat dat de genade van God is uitgestrekt in onze hart. En toen zei ik van, dan kan ik het wel. En ik heb het gedaan. Was daarmee nou de pijn weg? Nee. Dus zelfs daar waar vergeving gewenst is, waar het mooi is, waar het mooie verhalen oplevert voor de toekomst, waar het de genade laat stromen, dan nog blijft daar het residu van het onrecht. Want onrecht is aangedaan en onrecht laat sporen achter. En kwaad slaat wonden. En waar we tot op heden in de hele serie van de wederkomst gefocust hebben op de mooie dingen die plaats gaan vinden, is er ook een lelijke kant. En de lelijke kant is, wat gebeurt er nou met dat kwaad? Wordt dat nou met het kruis in het zicht onder de goddelijke mat geveegd? Het antwoord is nee. En vandaag gaan we met elkaar kijken, wat gebeurt daar nou mee? Niet zozeer omdat het een leuk weetje moet zijn, maar omdat het ons helpt om datgene wat je meedraagt te verwerken, te verweven en uiteindelijk over te geven aan God. Even kijken. Want ook al wij focussen graag op die genade, en ook al is God een God van genade en vergeving, en dat is hij is liefde, en daaruit komt genade en vergeving voort. Hij is ook rechtvaardig. En zijn rechtvaardigheid maakt dat hij het kwaad en het onrecht niet zomaar ongemoeid kan laten bestaan of zal laten bestaan. Weet je, wanneer je om je heen kijkt en je ziet de oorlog, het geweld, het misbruik, de leugens, het bedrog, de onderdrukking, dan heb je allemaal toch wel eens de vraag, wordt dit nou ooit nog rechtgezet? Komt dit nou ooit goed? En het onrecht lijkt soms wel te zegenvieren. En de Bijbel leert dat dat niet het geval is. En dat er zeker een moment is waarop dit rechtgezet gaat worden. En daar gaan we vanmorgen naar kijken. We gaan lezen uit 2 Thessalonicenzen, de tweede brief die Paulus schrijft aan de gemeente in Thessaloniki. En even context. De gemeente in Thessaloniki heeft het zwaar als Paulus dit schrijft. Er is nog altijd de Romeinse overheerser. En op het moment dat dit speelt, is het Romeinse Rijk op de top van hun macht. En ze hebben het idee dat de wereld van hun is. En ze laten zich gelden als nooit tevoren. En vervolgens is er naast de verdrukking van de Romeinen ook nog volop vervolging onder volksgenoten. Want de gelovigen, en dan gaat het over de vroege christenen, die werden door hun eigen omgeving, hun medeburgers, vervolgd omdat ze zich bekeerd hadden tot het christendom en niet meer meegingen in de traditie van de Joodse leiders. En er was een actieve christenvervolging en een onderdrukking van christenen van de vroege kerk in Thessaloniki op het moment dat Paulus dit schrijft. En naast deze vervolging, dus de Romeinen zitten op je nek en die denken dat ze oppermachtig zijn en buiten je uit, dan zijn er de Joden en de Joodse leiders die je vervolgen omdat je die nieuwe leer van die Jezus Christus die gekruisigd is, de charlatan, de zoon van, hè, dat zit op je nek en daar durf je er niet voor uit te komen. En of dat niet genoeg was, was er op dit moment ook nog gaande een enorme onrust binnen de eerste gemeente, omdat er valse leerstellingen de ronde deden die mensen misleiden. Nou, dat kan je gerust een crisis noemen, toch? En zeker voor een jonge kerk. En de misleidingen gingen over wat er nou gebeurde op de wederkomst van Jezus. En sommigen hadden zoiets van, dat gaat helemaal niet gebeuren. En denk maar niet dat daar de rechtvaardiging plaats zal vinden, et cetera, et cetera. Daar zat de misleiding. Heb je de context van de tweede brief aan de Thessalonici? Thessalonici, ja, denk het. Kortom, er heerst een behoorlijke crisis in de gemeente als Paulus die tweede brief schrijft. Sterker nog, de crisis is de aanleiding van de brief. Lees met me mee. 2 Thessalonicense 1, vers 3 tot 12. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Dat is zo mooi, hè? Wat hij eigenlijk zegt is, als ik mijn eten wil zegenen, Heere, zegen deze spijzen aan me. Zegt God, nee, en danken voor de Thessalonicense. Want die doen het zo geweldig. Hij zegt, we moeten God altijd voor u danken. Het past ons ook om dit te doen. Omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt tegen de stroom in. Wij spreken dan ook in de gemeente van God vol trots over uw standvastigheid en trouw. Onder de vervolging en de onderdrukking die u moet doorstaan. Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu leidt, waardig te achten. En daar komt hij. God is inderdaad rechtvaardig. Hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking. En u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons, van alle last bevrijden wanneer Jezus de Heer vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert. Dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen. Om te worden geëerd door alle die tot geloof gekomen zijn. Ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. En daarom bidden we altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden. Dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft om het goede te doen en door uw geloof al het mogelijke tot stand te laten brengen. Dan zal door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden en u door hem. Prachtig stuk. Paulus bemoedigt de gemeente. Hij zegt, we zien jullie geloof, hou vol. Hij zegt, sterker nog, we zien hoe dat je tegen de verdrukking in volhoudt. En dat is een getuigenis voor andere gemeenten. En daar praten we vol trots over. En het feit dat jullie volhouden, toont dat God jullie het koninkrijk waardig geacht heeft. En dat was terecht, want jullie houden tegen de verdrukking in vol. En dan zegt hij, en by the way, het klopt inderdaad dat dat rechtvaardig is. Want God is rechtvaardig. En dan dat zinnetje lezen wij makkelijk overheen. Hè? Maar dan komt er een stukje oordeel van degene die jullie verdrukken zal ook verdrukt worden, bladibladibla. Maar waar het eigenlijk om gaat is, God is inderdaad rechtvaardig. Weet je, zijn oordeel komt op basis van zijn rechtvaardigheid. Niet op basis van woede, drift, boosheid, grilligheid, impulsiviteit of emotie. Het is niet zo dat God zegt, hier word ik zo verschrikkelijk kwaad om, dat ik... En dat hij 2 dagen later zegt, ja, dat was eigenlijk buitenproportioneel. Gods oordeel komt voort uit zijn rechtvaardigheid en is daarmee dus ook altijd gerechtvaardigd oordeel. Passend naar de mate van het kwaad, wat of dat om het oordeel vraagt. En dat is goed om van tevoren vast te zetten. Het oordeel komt voort uit zijn rechtvaardigheid. En dat zorgt er ook voor dat het oordeel niet het tegenovergestelde is van liefde. Want een oordeel wat uit rechtvaardigheid geveld wordt, is juist een daad van liefde. Jullie kijken hem aan, waar heeft hij het over? Op het moment dat je kinderen de gevolgen van hun daden wil leren, doe je dat niet omdat je zegt, nou ben ik zo verschrikkelijk, tenminste dat hoop ik, zo verschrikkelijk boos dat ik uit de band spring en daarom en dan volgt er een soort van straf of een soort van hoe gevolgen dan ook voelen. Maar dat gebeurt vanuit de rechtvaardigheid. Even wachten, ik ga je leren dat dit gevolgen heeft. En dat doe je vanuit liefde, toch? Niemand die 's morgens opstaat met ik ga vandaag het leven van mijn kind eens verzieken, toch? Vandaag zal ik mijn ouderlijke macht eens lekker laten gelden. God ook niet. Gods oordeel komt voort uit rechtvaardigheid en uit zijn rechtvaardigheid. En dat is dus niet het tegenovergestelde van liefde. Weet je, sterker nog, als je wil zien waar het oordeel plaatsvindt, want dat is namelijk al gebeurd. Wat? Dat gebeurt toch? Nee, het is al gebeurd. Het wordt alleen maar uitgesproken ergens anders in de tijd. Want wat weet je, de meest ultieme daad van liefde in dit universum was het offer van Jezus, toch? De Vader zegt, ik hou zoveel van deze wereld dat ik bereid ben mijn Zoon te geven. En de Zoon zegt, ik hou zoveel van deze wereld dat ik de wil van mijn Vader zal eren en mijzelf zal geven voor een mensheid, voor een schepping. Dat is een ultieme daad van liefde, toch? En we spreken terecht graag over de genade en de verlossing en de vergeving die het kruis bewerkstelligt. Maar dit is ook direct de eerste plaats van het oordeel. Weet je, Golgotha wuift het kwaad niet weg. Sterker nog, Golgotha moest omdat God het kwaad niet wegwuift. Weet je, als God het kwaad eenvoudig weg kon negeren, was het offer van Jezus niet nodig geweest. Dan had een generaal pardon van onze God genoeg geweest. Ja, ik heb er altijd wel gezegd, maar weet je, bij nader inzien ga ik me er toch nog eens over bij. Jullie mogen allemaal met schone lei beginnen, maar niet meer doen. Dat is niet wat er gebeurt op Golgotha. God zegt, ik ben liefde. Alles wat je kent aan liefde vindt zijn oorsprong in mij. Maar ik ben ook rechtvaardig. En dat betekent dat er bij mij geen onrecht en kwaad kan bestaan zonder dat dat vergolden dient te worden. Zonder dat daar rechtvaardiging op plaats moet vinden. En nu datgene wat het grootste voorwerp van mijn liefde, de mensheid, gezondigd heeft, moet daar rechtvaardiging plaatsvinden. Want dat moet nou eenmaal vanuit een rechtvaardig God. Maar mijn liefde zit me in de weg. Want daar waar ik rechtvaardiging plaats laat vinden, in de mate waarin het zou plaats moeten vinden, vernietig ik datgene waar mijn liefde naar uitgaat. En in het dilemma zegt God, zoon, sorry, maar je bent de enige optie. Iemand van ons moet mens worden, zodat de rechtvaardigheid in de menselijke ras plaats kan vinden, zonder dat de liefde vermorzeld wordt door het oordeel wat hoort bij het onrecht wat is aangedaan. En dat is wat er gebeurt aan het kruis. En als Jezus sterft, en nogmaals, we zoomen graag in op de genade en de vergeving, maar als Jezus sterft, is daar het oordeel van de Vader. En dat wordt in de volheid op zijn schouders gestort. En daar vindt het oordeel voor de mensheid plaats. En hij draagt het volledig. Zodat wie dat aan wil nemen, in vrijheid van het oordeel verder kan, de eeuwigheid in. Maar het oordeel is daar plaatsgevonden. Hou die vast. Onze God is naast liefde rechtvaardig. En rechtvaardiging eist vergelding voor het kwaad. Weet je, en aan het kruis, de lelijkheid van het kruis, zien we hoe diep het kwaad gaat, hoe vernietigend de zonde is en hoe ernstig de gevolgen van de rebellie tegen God zijn. Dit is wat Jesaja 53 erover zegt. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Niet omdat God dat plande, omdat onze overtredingen om rechtvaardiging schreeuwden. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. De volledige straf van de mensheid rustte op hem. En te midden van die gerechtigheid was het de ultieme daad van liefde in dit universum. Aan het kruis vinden liefde en recht elkaar in de persoon van Jezus die zichzelf geeft voor jou en voor mij. Weet je wat dat betekent? Dat vond ik zo'n eye-opener. Dat hij die straks rechts zal spreken, het oordeel wat daar plaats heeft gevonden op de rechtmatige plek, ofwel vrij zal spreken, ofwel zal laten gelden, dat hij die straks recht spreekt, zelf onder het oordeel geweest is. Hij heeft het hele oordeel gedragen. Sterker nog, hij stierf als gevolg van het oordeel om genade mogelijk te maken voor jou en mij. Weet je, het kruis laat zien dat God het kwaad niet negeert, maar zelf de gevolgen ervan draagt door zijn zoon te geven. Zodat genade en rechtvaardigheid hand in hand gaat. Dezelfde handen die straks het oordeel spreken, zijn de handen die doorboord zijn om het oordeel te dragen. Het zijn dezelfde handen die liefdevol uitstrekt naar een wereld, iedere dag opnieuw, en de mogelijkheid tot genade aanbiedt die in zijn handen ligt. En vervolgens de vrije keus van mensen hierover respecteert. Met als gevolg dat hen die de genade niet aan willen nemen, de eeuwigheid ver weg van zijn kracht en majesteit door mogen brengen. En hier hebben we het al eerder over gehad. De afwezigheid van God is wat hel hel maakt. En dit is niet omdat God zegt, ik moet zo nodig mezelf laten gelden. Dit is omdat God zegt, ik wil rechtvaardiging bij je wegnemen, omdat het anders jou zou vernietigen. Maar je hebt daar een vrije keuze in. En als je zegt, ik kies ervoor om dat niet te omarmen, daarmee stopt rechtvaardigheid niet. En de noodzaak van rechtvaardigheid niet. En dan zegt hij, het gevolg daarvan zal zijn dat je de eeuwigheid ver weg van mijn kracht en majesteit door kan brengen. En dan zit er een stukje in de tekst waar ik best op gekauwd heb. Want ik weet niet welke context jij hebt van straf. Maar straf is bij mij stokslagen omdat je niet geluisterd hebt. Of de mildere variant, een tik op je vingers omdat je niet geluisterd hebt. En dat zou van een liefdevolle God dus toch een God maken die zegt, als je niet binnen de lijntjes kleurt, dan krijg je straf van mij. En hier heb ik een poosje op gekauwd en ik denk, Heer, is dat nou zo? Want ik ken andere stukken uit de Bijbel waarof dat u iets tegenovergesteld zegt. En dit is waarof dat mijn zoektocht uiteindelijk leidde. Weet je wat er staat bij het woord straf? Daar staat recht doen aan hun daden. Daar staat niet, ik verzin een lijfstraf die ik uitdeel op het moment dat mijn regels overtreden zijn. Daar staat, ik zal recht doen aan de daden van degene die voor mij staan. Ik zal recht doen aan hun daden. En dan staat er dit. En dit is zo mooi, met het risico dat ik het mooier vind dan jullie. Wat er letterlijk staat is dit. Hij zegt, aan het kruis heb ik alle straf gedragen. En als je zegt, ik omarm de genade, dan blijft die volledig bij mij liggen. Want daarvoor stierf ik immers. Maar als je zegt, de genade kan ik niet omarmen. Hij zegt, dan neem ik dat deel van de straf die bij jouw daden hoort, die al van jou was, maar die ik van je afgenomen heb en op mijn schouders gedragen heb. Maar op het moment dat je het offer van mij niet wil aannemen, dan breng ik dat deel van de straf terug bij de rechtmatige eigenaar. Die het verdient op basis van zijn daden. Dit is niet een straf die God toevoegt. Het is geen straf die God bedenkt. Dit is niet een sanctie die God oplegt. Dit is een deel van de op Golgotha gedragen straf, waarvan de mensheid zegt, jij gaat er niet met mijn straf vandoor, Jezus, want ik ontvang jou niet. En dan zegt de rechtvaardigheid van God, maar er moet rechtvaardiging gebeuren voor dit stuk kwaad en dit stuk onrecht. En als je zegt, ik wil het niet laten bij hem die het droeg voor jou, dan komt het bij de afzender waarof dat het zijn oorsprong heeft gevonden, terug. En eigenlijk is het zo logisch als het maar kan. Maar dat zorgt ervoor dat God niet de straffende God is die sancties verzint en oplegt. Dit is rechtvaardigheid ten top. God zegt, als er 100 zonden gedaan is, moet er voor 100 rechtvaardiging gebeuren. Dat gebeurt aan het kruis. Zonden die gedaan zijn, zonden die op dat moment gebeurden en zonden die nog moesten gebeuren, totdat de Heer terug zal komen. Toch? Hij stierf voor de zonde in zijn algemeenheid. En dan zegt hij, dat oordeel vindt in zijn geheel plaats aan het kruis en draagt Jezus. En hij is bereid om het in zijn geheel bij zich te houden en jouw genade te schenken van jouw portie. En op het moment dat je zegt, dat portie genade, sorry Heer, maar ik hoef uw genade niet. Dan zegt hij, ja, maar dan blijf ik wel met 90 is vergeven aan het kruis, maar 10, daar wil je de genade niet van ontvangen. Daar moet dan voor 10 rechtvaardiging komen, want je kan niet zeggen, nou veeg die 10 dan maar onder de mat. En dus komt die 10 terug te leggen bij degene die de daden deed, waardoor dit kwaad de wereld in kwam. Dit is wat hier staat in deze tekst. Hier wordt geen sanctie opgelegd. Hier wordt reeds gedragen straf overhandigd aan de rechtmatige eigenaar op het moment dat die persoon zegt, met mijn vrije wil kies ik ervoor om de genade niet te ontvangen en dus moet ik mijn eigen straf dragen. Nog even voor de duidelijkheid. Sorry, ik kan het niet laten. Ik weet niet, en dat staat hier ook niet, of dat het alleen over een keuze aan deze kant van de eeuwigheid gaat. Of dat dit ook komt op het moment dat we de wederkomst zien en elke knie zich buigt. Of daarna, die deur laat ik met 2 Petrus 3 in de hand graag op een kier staan. Maar weten doe ik het ook niet. Oké, nog even terug en nog even wat dieper inzoomen op de tweede brief aan de gemeente van Thessaloniki, want die zegt nog meer. In de brief volgt nu een heel stuk over wanneer de wederkomst zal zijn en wat er eerst nog plaats moet vinden en de komst van de wetteloze mens, zoals Paulus dat noemt. En dat stuk slaan we vandaag over. komt misschien nog wel eens. Dan gaan we verder lezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Pas dan, als dat hele stuk wat we overslaan plaatsgevonden heeft, verschijnt hij. En dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond. Dit gaat over het kwaad zelf, de vijand Satan. En vernietigen door de aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan. En het gaat gepaard met groots machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. En alle die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Dit betekent dus dat alle die zeggen van, sorry Heer, ik ga de genade niet ontvangen en daarmee komt mijn stukje van de straf terug bij mij als rechtmatige veroorzaker ervan. Die zijn allemaal gevallen door verleiding van datgene wat de vijand teweeg heeft gebracht. Dat betekent dat er één centrale schuldige is, toch? Hij, het mormel, die mensen misleid heeft en die mensen in de misleiding geleid heeft om te zeggen, we hoeven de genade niet, om vervolgens met de ellende van je eigen daden opgescheept te zitten, terwijl ze ook in de genade van het offer van Jezus hadden kunnen vallen. Hebben we hem? Goed zo. Want, en daar heb je hem, ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Hoor je hoe dat die twee in balans zijn? God zegt, het is er voor iedereen. Maar ik ga het hier niet door de strot dringen. En ik kan het ook niet wegpoetsen. Want kwaad vraagt om rechtvaardiging. En als je zegt, ik neem de liefde niet aan die het voor jou zou kunnen dragen, dan moet het bij jou terugkomen, want het kan niet zomaar ophouden te bestaan. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. Paulus schrijft hier heel duidelijk dat daar waar het oordeel mensen treft, dit alleen maar gaat over mensen die de liefde die hen had kunnen redden niet aanvaarden. En dan staat erbij, en behagen scheppen in het onrecht. Dit gaat over vasthouden aan het kwaad en er behagen in scheppen. En dus vervolgens zelf de straf op het kwaad moeten dragen. En dan staat er dat God hen treft met verblinding, zodat ze ook in die leugen blijven geloven. En weet je, wat er eigenlijk staat, is dat God zegt, als je daar zo aan vasthoudt, dan zal ik het zicht op de werkelijkheid ook van je wegnemen. Dit betekent, dit is niet een eeuwigheid, had ik maar, want ik heb het slechte gekozen. Dit is een eeuwigheid, verbonden zijn aan het slechte wat je gekozen hebt, omdat je daar je hart aan verpand had. En God zegt, ik zal de verblinding geven die het zicht op het fantastische weg zal nemen, zodat je in de leugen waarin je geloofd hebt zal blijven leven. Dit is een moment als de keus al gemaakt is. Het is niet God die zegt, nou dan ga ik nog eens lekker verblinding erbij gooien, dat je de echte oplossing niet ziet. Dit gaat over een God die zegt, als je deze keus gemaakt hebt en je hebt jezelf hieraan verbonden, dan zal ik het zicht op de werkelijkheid ook van je wegnemen. Dat betekent dat mensen die volharden hierin, een eeuwigheid zullen volharden in dat dit hun keus was en dat die terecht was. Hoor je dat dit niet gaat over iemand die per ongeluk buiten de lijntjes gekleurd heeft? Nou, tot zover even het kwaad waar mensen zich willens en wetens mee vereenzelvigen. Tenminste, daar kom ik straks nog even op terug. Maar hoe zit het dan met kwaad wat is aangedaan door mensen die de genade wel omarmen? Fräulein ten Boom, wollen Sie mir vergeben? Wat gebeurt er met het onrecht wat Fräulein ten Boom aangedaan is? Ja, want ja, die gast heeft vergeving gevraagd en gekregen. Op basis van de genade die groter is dan wij ooit zullen begrijpen. En is daarmee dan ook dat kwaad ineens weg en volgt daar dan geen rechtvaardiging op? Het antwoord is nee. Weet je, Efeze 6 vers 12 leert ons, wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, vlees en bloed zeggen andere vertalingen, maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers, deze duisternis, tegen boze geesten in de hemelse gewesten. Mensen zijn slechts het distributiekanaal wat kwaad in deze wereld brengt. Wat? Ja. Want het vindt zijn oorsprong bij krachten, macht en overheden. Het vindt zijn oorsprong bij het kring wat Satan heet. En sommige mensen lenen zich ervoor om het distributiekanaal te zijn. Sommigen lenen zich om een heel stevig distributiekanaal te zijn. Maar vrijwel ieder van ons brengt her en der een kwaad in de wereld. Wat? Ja. zal er een paar noemen. Roddel, maar dat doet niemand hier. Maar daar vertel ik je tijdens de koffie nog wel meer over. Een scherpe opmerking uit frustratie. Sorry, maar de moe zegt even. Die bij die ander vervolgens een kras op zijn ziel zet. Brengt kwaad teweeg. Scoren over de rug van de ander. Ken je dat? Je eigen belang zoeken over de rug van de ander. Jezelf verrijken over de rug van de ander. Wegkijken waar onrecht... We zijn allemaal dat distributiekanaal waardoor kwaad in de wereld komt. En nee, niet ieder van ons zijn dictators met massamoorden op hun naam. Goddank niet. Maar de mens is het distributiekanaal waardoor kwaad in deze wereld komt. En wanneer we rechtvaardiging zoeken bij mensen die ons dit aandoen, zou dat betekenen dat het oordeel dus ook altijd die mensen treft. En dat zijn mensen die gekocht en betaald zijn met het bloed van Jezus Christus. En dan zegt de Vader, dat gaat niet. Want die behoren mij toe. En by the way, hoe ik deal met het onrecht behoort mij ook toe, want ik heb het allemaal gedragen. En dan staat er dit. Dan zegt hij van, ik zal er zelf zorg voor dragen. Op verschillende plaatsen in de Bijbel staat, mij komt de wraak toe. Wel op 4, 5 verschillende plekken. En voor je het weet, hè, maken wij daar zoiets van, ja, weet je, ik zal je vergeven, maar wacht maar jongen, in de eeuwigheid laat ik God op je los. Ho, 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 ho. En die zal je ervan langs geven. Nee, die zal de bron van het kwaad ervan langs geven en het distributiekanaal waarmee dit kwaad de wereld inkwam vrijspreken op het moment dat hij de genade wil omarmen die er voor iedereen beschikbaar is. En daarmee wordt nog steeds gerechtigheid gedaan aan het kwaad voor Fräulein ten Boom. Openbaring 20 verhaalt dit. In Openbaring 20 lees je hoe de bron van het kwaad zelf... hoe het de bron van het kwaad zelf zal vergaan. En we gaan daar wat verzen uit lezen. En ik ga er ook heel bewust wat verzen uit weglaten. En heb genade met uw voorganger. Simpelweg omdat het niet in één preek past. En omdat het ook heel makkelijk tot zijpaden leidt. Dus ik ben selectief over Openbaring 20. Niet omdat ik de rest niet wil behandelen. Maar omdat we anders tot 3 uur vanmiddag hier zitten. Lees eens met me mee. Openbaring 20, en we beginnen met de eerste 4 versen te lezen. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer. Daar kan je al een prekenserie over houden. Hoe wordt een slang een draak? Simpelweg doordat wij hem al die tijd gevoed hebben en toegestaan hebben om te groeien. Dat is van Jan Detail. Die ook duivel of Satan wordt genoemd. En ketende hem voor 1000 jaren. Dit is waar het 1000-jarig vrederijk uit voortkomt. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden, tot de 1000 jaar voorbij waren. Daarna moet hij voor korte tijd worden losgelaten. Ik snap niet waarom dit moet, want ik vind het een prima oplossing. Maar hij die meer begrijpt dan ik, zegt kennelijk dat dat moet. Ook zag ik tronen. En aan hen die erop zaten, werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren, omdat ze van Jezus hadden getuigd. Dit gaat over de martelaren. En over God hadden gesproken. Zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden, en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd en niet in hun hand gekregen. Hier staat dat er een moment in de eeuwigheid komt waarin de vijand geketend zal worden en voor 1000 jaar opgesloten zal worden. En dan zal hem de mogelijkheid tot misleiden ontnomen worden. Dit is wat we 1000-jarig vrederijk noemen. En dan zegt Johannes dat hij tronen ziet van de martelaren die stierven voor het evangelie. En dat hun recht wordt gedaan. En dit gaat over recht wat plaatsvindt doordat de oorsprong, de bron van het onrecht, wordt aangepakt. Die is zojuist bij zijn staart gegrepen, geketend en in de put gegooid. En waarom het die losgelaten moet worden, weet ik niet. Maar ook daarna volgt er een definitief oordeel. Dit is het beetpakken van de bron. En dan volgt in Openbaring 20 een heel stuk over het vrijlaten van Satan na de 1000-jarig vrederijk. Nogmaals, daar ga ik vandaag mijn vingers niet aan branden. En dan neem ik je mee naar vers 8. Vers 8 tot 10. Dan gaat hij erop uit, dat is de Satan als die losgelaten is, om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, en menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op over de hele breedte van de aarde en omsingelen het kamp van de heilige en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel die hun misleidde wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid bij het beest en de valse profeet. En daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd tot in eeuwigheid. En geloof me, hier staat eeuwig, eeuwig. Het is niet meer 1000 jaar. Even een side note, want anders dan gaat daar constant je aandacht naar uit. Wat is nou Gog en Magog? De Bijbel noemt dat in Ezekiel 38 en 39. Het zijn de symbolen voor de ultieme satanische machten, waarin Gog de leider is en Magog het volk of het land waar die uit voortkomt. En in Openbaring is het beeld van een goddeloze alliantie, waarin alle satanische machten zich verzamelen in een soort ultieme machtsstrijd om te proberen om datgene wat dat al vaststaat alsnog te bevechten. En ze worden uiteindelijk vernietigd. Wat hier staat, wat voor ons vandaag voor belang is, is de vijand, de duivel, wordt in de bron van al het kwaad, wordt in een poel van vuur en zwavel gegooid en zal daar de eeuwige toren van God ondergaan. En zo wordt recht gedaan aan het onrecht waar velen onder geleden hebben en waarvan de mensen die er deel van uitmaakten om dat onrecht in de wereld te brengen, de genade van God ontvangen hebben. Maar dat betekent dat de bron waaruit dat die ellende ooit uit voortkomt, niet ongestraft blijft. Sterker nog, God heeft een eeuwigheid om daar rechtvaardiging op te geven. Heb je eeuwigheid wel eens voorgesteld? We hebben het hier ooit een keer geprobeerd. Weet je het nog? Ik heb hier ooit een keer met een soort kassarol langs al die dingen en toen hebben we ergens een streepje opgezet en gezegd, wij zijn dat stipje op de eeuwigheid. En zelfs dat gaat manken. Eeuwig is eeuwig. Is al begonnen trouwens. Dus je denkt, wanneer begint het? Heb je het begin gemist? Ja, we zitten er middenin. Maar het gaat wel door. En dan de eeuwigheid lang zal er vergelding plaatsvinden naar de bron van al het kwaad over datgene wat hij de mensheid aangedaan heeft. Ik weet niet hoe het eruit ziet om eeuwig het voorwerp van Gods toorn te zijn, maar ik wil er graag niet komen. En ik zal er niet komen. En dan, jongens, hier kan je een week op mijmeren. Komt vers 14. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood, de vuurpoel. Weet je wat hier staat? Dat de dood, het meest vernietigende gevolg van het kwaad, zelf ten onder zal gaan aan zijn eigen verderf. De dood zal sterven. Daar kun je toch niks bij voorstellen? Kijk, als we zeggen, dan zal hij geen dood meer zijn en geen tranen meer, et cetera, et cetera. Dan doen wij eigenlijk dit. Dan zeggen we, nou, er komt een tijd en dan zeggen we, hartstikke idee, met de dood is nu voorbij. Nee, er komt rechtvaardiging over de dood. De dood zal sterven aan het onheil wat hij zelf al die jaren gezaaid heeft. Weet je hoeveel mensen een leven lang leven in angst voor de dood? Dat is verlammend. Iedere vorm van ziekte. We zijn niet zo bang voor de ziekte, we zijn bang voor de gevolgen. En we zijn bang voor het dood en het verderf wat het teweeg brengt in ons lichaam. En we zijn bang voor de uiteindelijke dood die het teweeg brengt en de manier waarop en hoe. En de dood heeft een ijzeren greep op de mensheid. En dan zegt God niet, nou, er komt de tijd dat het ophoudt te bestaan. Lekker, en we gaan door, geen tranen meer. We hoorden harpjes. Hij zegt, nee. Deze ultieme vernietigende macht zal zijn eigen furie ondergaan. En zal vernietigd worden en ondergaan aan zijn eigen destructieve kracht. De dood zal sterven. Dit is een goddelijk, eeuwig, ultiem koekje van eigen deeg. En die zegt, ooit zal je datgene waar je de mensheid mee geteisterd hebt en in greep gehouden hebt, zelf ondergaan. En raad eens wat, voor jou is het wel definitief. Waar het voor de mensheid die je geteisterd hebt niet het laatste woord had. Is dit gerechtigheid of is dit gerechtigheid? de dood het meest vernietigende gevolg van het kwaad zal sterven. En uiteindelijk komt het hierop neer dat Gods eeuwige troon over al het kwaad de bron van al het kwaad zelf zal treffen tot in eeuwigheid. Ik zei zojuist toen we het hadden over het oordeel wat ook mensen treft die de genade bewust niet aan willen nemen, daar kom ik straks nog op terug. Weet je, de rechtvaardigheid van God eist gerechtigheid over het kwaad. Laat geen kwaad onbestraft. En laten we eventjes samenvatten wat we nou allemaal gezegd hebben net. Dat betekent dat de gerechtigheid maar op twee manieren tot stand kan komen. 1, doordat we de genade omarmen die Jezus aanbiedt. Want daarmee gebeurt de gerechtigheid doordat datgene wat jij en ik verdiend hadden op zijn schouders blijft liggen. En daar heeft hij al voor betaald op Golgotha. En de accountants onder ons zullen dit prima vinden. Dit is een soort kruispost waarvan God zegt, oké, weet je, hier is al voor betaald, check. En daarmee is hij dus ook afgerekend. Hij blijft niet openstaan als een vordering of als een niet afgerekende post. Zodra je die genade omarmt. Want dan volgt vrijspraak en gerechtigheid, omdat het oordeel al gedragen is door hem die er ons van vrijspreekt. Of de tweede manier, er komt gerechtigheid wanneer God het systeem van kwaad en dood vernietigt bij het eindoordeel. En hoor goed. Er komt een tijd waarin God vanuit zijn rechtvaardigheid het hele systeem van kwaad en dood vernietigt. Toch? Hebben we net gelezen. Het kan niet anders dan dat hen die eraan vasthouden hetzelfde treft. Want hij heeft gezegd, dit ga ik onder mijn rechtvaardigheid brengen en zal ik vernietigen. En iemand zegt, ik klamp me hier aan vast, klamp zich vast aan een schip wat naar de kelder gaat. Klamp zich vast bewust aan iets wat of dat onder de toren van God vernietigd zal worden. Klamp zich vast aan iets wat ten onder gaat aan zijn eigen destructieve greep. En zegt, ik klamp me hier aan vast. En dan zegt God, je hebt optie 1 niet gepakt. En nogmaals, laten we alsjeblieft openhartig zijn en ruimhartig zijn over wanneer je die kan pakken. Maar als je optie 1 niet pakt, daarmee stopt voor jou niet dat stukje van het ellendige systeem de vernietiging. Ook jouw stukje gaat mee ten onder. En als je daaraan vasthoudt, treft de rechtvaardiging en treft Gods rechtvaardigheid de persoon die vasthoudt. Ja, maar die mensen zijn er toch niet? Jawel. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Halleluja. Dat was best een halleluja moment. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Dat was nooit het plan. Het oordeel moet over de Satan en de bron van kwaad. Maar het treft ook hen die zich daaraan vastkleven. Maar dat was nooit de bedoeling. Hij heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om hem te redden. Om wie in hem gelooft, want over wie in hem gelooft wordt namelijk geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Dat oordeel heeft al plaatsgevonden op Golgotha. En op het moment dat je zegt, ik hoef het niet, dan is het oordeel wel geveld. Alleen komt het bij jou te leggen omdat je rechtmatige eigenaar bent, omdat jij degene bent die de daad deed waar het kwaad door in de wereld kwam. En zei, het had gedragen kunnen worden door de Zoon van God. Dat heb je afgeslagen. Nu komt het retour afzenden terug bij jezelf. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Wat? Er zijn er die het duister omarmen en het koesteren, want hun daden waren slecht. En wie kwaad doet, haat het licht. En hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Andere vertalingen zeggen, de mensen hebben de duisternis lief gehad. Dus wat gebeurt er met het kwaad? Gods oordeel zal het kwaad tot in de kern vernietigen. En het oordeel is gefocust op de bron van het kwaad, de vijand zelf. En waar zal het dan mensen treffen? Uitsluitend die volhardend vasthouden aan het systeem van kwaad wat hij zal vernietigen. En wat zegt de straf die al gedragen is, wijs ik af. En daarmee willen ze en weten zeg, laat mij mijn eigen portie maar dragen. Voor hen die de genade omarmen, wanneer dat ook is, zal er geen veroordeling zijn. En daar is de Bijbel zo duidelijk over. Het is geen schemergebied. Het is niet van, heb ik wel genoeg geloofd? Heb ik wel genoeg gebeden? Heb ik wel genoeg tiende gegeven? Ben ik wel trouw genoeg geweest? Daar zit het helemaal niet. Het gaat, omarm ik het licht of klamp ik me vast aan de duisternis? En als ik zeg, ik omarm het licht, maar ik ben daarin tekort geschoten. Ja, ik ben daarin tekort geschoten. Meer kan ik niet opsteken om dat te bevestigen, anders dan val ik. Maar dit is, ja, dat je niet denkt, doet hij de kraanvogel nu of zo? Dat doet hij niet. Ja, ik wil alleen, ja, dat. Zo fout dit. Het is allemaal jullie schuld. Zo komt het kwaad nou in de wereld. Ja, natuurlijk schiet ik daarin tekort. Maar God heeft zijn zoon niet gestuurd om mijn tekortkomingen te oordelen. Hij heeft zijn zoon gestuurd om al mijn tekortkomingen aan te vullen. En mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van mij aanvullen in Christus Jezus. En het goede nieuws is, er is altijd meer overvloed van majesteit dan dat ik tekort kan creëren. En daarom zal het altijd aangevuld zijn. En daarom weet ik dat hij die zijn handen liet doorboren voor mij, op het moment van het oordeel vrijspraak over me uit zal spreken. Niet omdat ik het zo fantastisch deed, maar omdat ik datgene omarmd heb wat volledige vrijspraak bewerkstelligde. En dan zegt hij, het zal alleen degene treffen die zeggen, nee, dank u wel, dat hoeft niet. Maar degene die het wel omarmen, zullen vrijgesproken zijn. En hun zal recht gedaan worden over al het onrecht, omdat hij rechtvaardig is. En de Bijbel nogmaals zegt op meerdere plaatsen, mij komt de wraak toe. Hij die streed voor ons toen hij zich aan het kruis gaf en de dood overwon. Strijd voor ons in het hier en nu. Wanneer het kwaad en de angst van de dood soms het leven zuur maken. En dan klampen we ons vast aan datgene wat vaststaat. Heer, we weten dat dit ooit stopt. En ik voer de strijd. U voert de strijd voor mij. En uiteindelijk zal hij voor ons strijden op de dag van het oordeel. Waar voor ons vrijspraak zal klinken. En waar hij het systeem van kwaad en dood voor eeuwig zal vernietigen. Is dat een halleluja moment of is dat een halleluja moment?